wil het vandaag met jullie hebben over enkele dingen die moeten. In de schrift vinden we vele dingen terug die moeten. En als we aan moeten denken, dan weten wij dat iets wat moet, dat is iets wat verplicht is. Iets wat moet, dat is iets wat noodzakelijk is. Iets wat moet, dat is iets wat onvermijdelijk is. En als we die betekenis in ons achterhoofd houden, gaan we enkele teksten zien waar wij dat woordje moet gaan terugvinden. En ik hoop dan ook samen met jullie daar wat lessen uit te trekken. In Numeri 21, je hoeft het niet op te slaan, daar zien we dat op het einde van de 40 jaar, dat het volk op het punt staat het beloofde land binnen te trekken, het volk Israël, tot God het volk rond het land Edom doet trekken. En dat was een moeilijkere weg, een langere weg. En we kennen dat verhaal waarschijnlijk. En doordat God hen die moeilijke weg deed bewandelen, werd het volk onderweg ongeduldig. En wat gingen ze doen? Ze gingen morren. En toen zij morden, zond de Heere vurige slangen onder het volk. En die beten hen en vele stierven er. En het volk komt dan tot Mozes en ze beseffen dat ze gezondigd hebben tegen Mozes en tegen God. En ze vragen om te bemiddelen. En Mozes bidt dan ook ten gunste van het volk. En de Heere geeft Mozes de opdracht, maak een vurige slang, plaats die op een staak en ieder die daarnaar ziet wanneer hij gebeten is, zal een leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang, plaatste die op een staak, en wie wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef een leven. We zien het volk dat geconfronteerd wordt met hun eigen zonde. En de consequentie die God aan hun zonde had gebonden, namelijk, zij stierven door de slangen die hen beten. En anderzijds zien we ook dat God luistert naar het gebed, luistert naar de roep van het volk, het gebed van Mozes, en dat God een uitweg geeft. En die uitweg is, kijk naar die koperen slang die Mozes moest maken. En dan was het ook dat zij die voldeden aan die voorwaarden, zij die gebeten werden en keken, die bleven in leven. Nu die koperen slang, die was voor heel het volk om in leven te blijven. Maar enkel zij die hun blik richtten op die slang, dat waren degenen die bleven leven. Nu dat in het achterhoofd houdende, laten we eens naar Johannes hoofdstuk 3 gaan. Waar we juist ook wat verzen uit hebben gelezen. Johannes hoofdstuk 3, vers 14 en 15. En daar lezen wij. En gelijk Mozes, zegt Jezus, de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Het was noodzakelijk, het was onvermijdelijk, het was verplicht dat de Zoon des Mensen verhoogd zou worden. Waarom? Opdat daardoor een ieder die in Jezus gelooft, in hem het eeuwig leven kan hebben. Als we Jezus zelf daarover spreken in Johannes hoofdstuk 8, dan lezen wij in vers 28 en 29 dit. Jezus zeide, wanneer gij de Zoon des Mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat ik het ben en niets uit mijzelf doe. Doch dat ik dit spreek, gelijk de Vader mij geleerd heeft. Dus als er iets is Wat wij moeten leren uit het feit dat Jezus moest verhoogd worden, is dit al één heel belangrijke les. Jezus deed niets uit zichzelf. De Vader had hem die opdracht gegeven. En Jezus moest verhoogd worden omdat de Vader hem die opdracht had gegeven. Hij deed zoals zijn Vader hem leerde. Vers 29. En die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Een andere les die wij moeten leren uit het feit dat Jezus moest verhoogd worden, is dat in heel dat proces de Vader de Zoon nooit alleen heeft gelaten. Hij liet de Zoon niet alleen. En waarom was dat? Jezus zegt, want ik doe altijd wat hem behaagt. In Johannes 12, vers 32 lezen we dan ook dat Jezus zegt, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. Wanneer Jezus van de aarde was verhoogd, wanneer hij de wil van zijn Vader had volbracht, dan kon hij daardoor, als gevolg van die daad van gehoorzaamheid, kon hij alle tot zich trekken. Het offer van Jezus is voor alle mensen. Het offer van Jezus is voor de hele wereld. Net zozeer als dat die koperen slang voor heel Israël was. Maar de voorwaarde was wel, Israël moest een blik richten op de slang. En zo moeten wij ook geloof hebben in de Christus. God trekt door Jezus alle mensen tot zich. Maar de mens moet zich ook naar hem keren. Dat brengt ons bij het volgende punt. Er is geen andere naam waardoor wij moeten behouden worden. Handelingen 4 vers 12 zegt dit. En de behoudenis is er niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven. Waardoor wij moeten behouden worden. Dus dat zegt, het is verplicht. Het is noodzakelijk. Het is onvermijdelijk dat de behoudenis enkel mogelijk is door Jezus. Een andere naam die u aangeboden wordt, kan geen behoudenis brengen. 1 Timotheüs 1 vers 15 leert ons dat Christus in de wereld is gekomen om zondaren te behouden. Jezus zei zelf, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. En nu kunnen wij in ons leven misschien wel sympathie hebben. Sympathie hebben voor andere godsdiensten. Wij kunnen sympathie hebben voor godsdiensten die Jezus verwerpen. Of sympathie hebben voor godsdiensten die Jezus wel aanhangen, maar die een andere Jezus aanhangen. Laat het duidelijk zijn. Er is geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. 1 Timotheüs 2 vers 3 zegt dit tot en met 6. God onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Jezus is dus voor alle mensen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Maar het is aan de mensen om in Christus te geloven en om hem te gehoorzamen. Dat brengt ons bij het derde punt. Wie tot God komt van de mensen moet geloven dat hij bestaat. Lees eens Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6. Hebreeën 11, vers 6, waar deze woorden staan geschreven. Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Met andere woorden, het is verplicht, het is noodzakelijk, het is onvermijdelijk om te geloven dat God bestaat, wil je hem welgevallig zijn. Het is niet voldoende om slechts godsdienstige rituelen te volbrengen of om slechts een geloof te hebben. Nee, er moet een diep geloof zijn dat God bestaat. En niet alleen dat, dat God een beloner is voor die mensen die hem ernstig zoeken. Wij moeten beseffen, en dat is iets waar we goed over moeten nadenken, dat God de macht heeft. Maar niet alleen de macht, ook het verlangen heeft om de mens zoveel meer te geven dan dat de mens hem kan geven. God heeft het beste voor met de mens. En als de mens ongelovig is, dan zal hij zich nooit gaan overgeven aan datgene wat God vraagt. We moeten dus beseffen dat jij en ik elke dag, en zoals ook deze hele wereld, elke dag onder het oog van God leeft. Zoals Psalm 14 vers 2 ook zegt, de Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. En dat is een bemoedigende gedachte als jij in geloof wandelt. Dat is hetgeen wat jou doet overtuigen wanneer jij geconfronteerd wordt met zonde, om ervan af te zien, wetende, God kijkt naar de mensen. God kijkt naar de harten. God kijkt naar de daden, naar de motivaties. God kijkt naar in ieder van ons elke dag weer opnieuw. En hij is op zoek naar mensen die hem ernstig zoeken. We zien dan ook dat de reden waarom de Hebreeënschrijver spreekt over het geloof dat wij nodig hebben om God welgevallig te zijn, is om de lezers aan te moedigen. Zoals we zien in hoofdstuk 10, vers 35, dat zij hun vrijmoedigheid niet prijs zouden geven. Vrijmoedigheid om te bidden. Vrijmoedigheid om tot God te naderen. Vrijmoedigheid om samen te komen met broeders en zusters. Vrijmoedigheid om te zingen. Vrijmoedigheid om na te denken. Vrijmoedigheid om schuld te bekennen. Vrijmoedigheid geeft dat niet prijs. Maar als wij vrijmoedigheid hebben om te leven met God, om hem te dienen, dan is het resultaat dat die vrijmoedigheid een ruime vergelding heeft te wachten. Een ruime vergelding. God wil ons zoveel meer geven als wat wij hem kunnen geven. Want je hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. We hebben volharding nodig. En daardoor zullen wij ook krijgen hetgeen beloofd is. Maar we moeten geloven. Geloven dat God bestaat. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dat brengt ons bij het volgende punt. Jij moet wederom geboren worden. Johannes hoofdstuk 3. Laten we daar even terug naartoe gaan. In het gesprek met Nicodemus, een Joodse fariseer, een overste, die 's nachts tot bij Jezus komt en die tot Jezus zegt, meester, jij moet wel van God komen, want niemand kan die dingen doen die jij doet, die tekenen en die wonderen, niemand kan dat doen, tenzij dat God met hem is. En in vers 3 zien we dan dat Jezus antwoordde en zegt tot hem, voorwaar, voorwaar. Weet je wat dat betekent? Voorwaar betekent amen. Dat betekent het zij zo. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, tenzij Tenzij, dat betekent, als het niet gebeurt, dan zal de consequentie er ook niet aan verbonden zijn. Tenzij iemand wederom, dat betekent opnieuw, wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Wil jij het koninkrijk van God zien? Wil jij, als Jezus terugkomt, samen met hem de eeuwigheid, het eeuwig koninkrijk beërven? Wel, dan moet je wederom geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus, die hoort dat en die stelt deze vraag in vers 4. Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Die tweede geboorte waar Jezus over spreekt is geen fysieke geboorte, maar een geestelijke geboorte. Vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt, uit water en geest. Die tweede geboorte, die wedergeboorte, is een geboorte uit water en geest. En als je daar niet aan voldoet, kunt jij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is onmogelijk. Vers 6, want uit het vlees geboren is, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet, vers 7, dat ik u heb gezegd, gij lieden moet wederom geboren worden. Het is verplicht. Het is noodzakelijk. Het is onvermijdelijk dat wij moeten wederom geboren worden. Als wij dat niet zijn, dan kunnen wij het koninkrijk Gods niet beërven. Dat brengt ons bij het laatste puntje. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Het is verplicht, het is noodzakelijk, het is onvermijdelijk dat jij, ik en elk levende ziel hier op aarde voor de rechterstoel van Christus zal komen. Niemand zal daaraan ontkomen. En als wij daar staan, dan zullen wij verantwoording moeten geven naar het leven dat wij hebben geleefd. Romeinen 14 vers 12 zegt, zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. God zal het verborgene aan het licht brengen. Hij zal de raadslagen, dat betekent hij zal de besluiten van de harten openbaar maken. Dan zal elk zijn lof geworden van God. 1 Korintiërs hoofdstuk 4 vers 5 en 6. En denk daar eens over na. Dat is iets wat mij ontnuchtert. Maar waarom gebruik ik dat woord ontnuchtert? Ik had onlangs een gesprek met een jongen die straalbezopen achter het stuur van zijn auto was gekropen en zijn auto per totaal tegen een boom had gereden. En toen dat gebeurd was, was hij plots heel nuchter geworden. Wegens de per totaal. En zo is het voor ons ook een ontnuchterende gedachte. Althans, voor mij is dat zo als ik daarover nadenk. De dingen waar ik dagelijks mee bezig ben. Hoe ik mij gedraag, hoe ik nadenk over dingen, hoe ik voel over dingen, hoe ik reageer op dingen. Alles zal openbaar gemaakt worden. Jullie gedachten, jullie gevoelens, jullie daden zullen openbaar worden. Alles zal openbaar worden. God zal het openbaar maken. Is het dan niet nodig dat wij ervoor zorgen dat hoe wij denken en hoe wij voelen en hoe wij ons gedragen, dat dat een regel is met de wil van God? Ik vind dit een ontnuchterende les. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus komen. Wat is de conclusie? Laten we eens naar Johannes gaan. Hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 3, vers 34. Want hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want hij geeft de geest niet met mate. Vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Vers 36, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Er zijn nog meer dingen in de schrift die moeten. En moeten is een woord dat we natuurlijk, waar we vaak moeite mee hebben. Maar ik raad u aan om eens een concordans open te slaan en op moed of moeten te zoeken. En leer daarvan, want dat is hetzelfde wat ik nu gedaan heb. En er zijn zoveel lessen die we daarvan kunnen leren. De Zoon des mensen moet verhoogd worden, zei Jezus. En kijk wat we daaruit kunnen leren. Er is geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Als wij tot God komen, moeten wij geloven dat Hij bestaat. Wij moeten wederom geboren worden. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus komen. Laten wij daar dus van leren. En laten wij leven zoals het Gode welgevallig is. Amen.